Toen we hier in de kerk vanmorgen Lucas 24, het eerste gedeelte, lazen, het verhaal van de opstanding, toen hebben we stilgestaan bij die opmerking van de apostel dat het allemaal maar kletspraat was. En dat het ook niet zo gemakkelijk is om te geloven dat Jezus echt leeft. En als we nu verder lezen in Lucas 24, blijkt het opnieuw een verhaal van twijfel te zijn. Van is hij nou wel opgestaan of is hij nou niet opgestaan? En ik vind het in die zin een mooi verhaal dat het ons helpt om te gaan met onze twijfels. Want zo zeker weten we het niet altijd. Geloven is ook een zoektocht. Geloven is ook wandelen met God. En het gevoel hebben dat hij niet eens bij je is. Geloven is ook een twijfeltocht. Zou Jezus echt leven? Want er is nog zoveel dood in mijn bestaan. Zou het echt licht zijn? Want er is nog zoveel duisternis. En het verhaal dat Lucas ons vertelt, dat helpt ons om daarin in beweging te komen. Ik vind het zo mooi aan dat verhaal dat het zich afspeelt in het gewone dagelijkse leven. Zo'n gewone setting. Twee mannen. Ze wandelen samen. Ze praten met elkaar. Ze discussiëren. Ze hebben misschien wel een meningsverschil. Even later komen ze thuis. Gaan ze eten. Samen wandelen. Samen praten. Samen eten. Het is zo allemaal het gewone leven zoals wij dat ook kennen. Het zijn de twee mannen die naar Emmaüs gaan. Van één kennen we de naam Cleopas. De andere naam wordt niet genoemd. Er zijn wel mensen die beweren dat die tweede Emmausganger Lucas was. Dus de auteur van het evangelie. Dat zou kunnen verklaren dat hij, dat is zo'n detail uit het verhaal, Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Dan moet je er eigenlijk wel echt bij geweest zijn om dat gezien te hebben. Dus misschien was het Lucas wel. Lucas en Cleopas. Zij wandelen daar en Jezus komt bij hen, maar dat weten ze niet. En als ik dat verhaal dan zo lees, dan denk ik van, maar Jezus, waarom zeg je nou niet meteen van, ik ben de weg, de waarheid en het leven? Waarom stelt hij zich niet meteen voor? Meteen alle onzekerheid weg, maar dat doet Jezus niet. Jezus dringt zich niet aan deze twee Emmausgangers op. Jezus dringt zich ook niet aan ons op. En ik denk dat het verhaal van de Emmausgangers ons helpt om te ontdekken hoe wij in een proces, in een beweging gebracht mogen worden, waarin wij gaandeweg ontdekken dat hij er weer is. Dat Jezus leeft. En volgens mij zitten er in het verhaal drie bewegingen en ik heb ze ook maar drie trefwoorden meegegeven. Het begint met de ontkenning, dan de ontmoeting en dan de ontdekking. Ze gaan naar Emmaüs. Niemand weet meer waar dat echt lag. En dat is ook niet zo belangrijk, want wat belangrijker is dat ze weggaan van Jeruzalem. Ze laten Jeruzalem achter zich. Ze keren Jeruzalem de rug toe. Want er valt niets meer te doen. Jezus is immers gestorven. En we kennen het uit onze eigen ervaring misschien ook wel, dat je aan een sterfbed hebt gestaan. Dat het moment van sterven is geweest en dat je zegt, ja, hier kunnen we nu niets meer doen. Zo gaan die twee mannen weg uit Jeruzalem. En dan is daar opeens die vreemdeling. Jezus als vreemdeling. Het brengt extra scherp tot uitdrukking dat deze mannen Jezus dus niet herkennen. Hun blik was vertroebeld, staat erbij. En Jezus stelt heel eenvoudig een vraag. Waar loopt u toch over te praten? Hele open vraag. Waar loopt u toch over te praten? Nou, ze vertellen het. Dat hij dat niet wist. Het is inmiddels de derde dag. Weet u dan niet wat er gebeurd is? Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en het hele volk. En ze vertellen het maar verder. En het eindigt dat vertellen van die twee mannen met deze zin. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder als je dat op je in laat merken. Jezus loopt daar naast hen. En ze zeggen, maar Jezus, ze zagen Jezus niet, die anderen. Dan moet voor Jezus toch ook wel heel wat geweest zijn dat zomaar gezegd werd. Dat ze hem niet herkenden. Dus deze mannen blijven al vertellend in de ontkenning steken. En wat doet Jezus dan? En dan gaat het tot die ontmoeting komen. Wat doet Jezus dan? Hij was begonnen met waar loopt u toch over te praten? En nou, soms halen we wel eens verhalen uit de Bijbel aan waar Jezus in gesprek gaat met mensen. En dan zeggen we van nou, als je gesprekstechniek wilt leren, als je wilt leren hoe Jezus met mensen omging, dan moet je eens dit verhaal lezen. Bijvoorbeeld Johannes 4, het verhaal van Jezus bij die vrouw bij de bron. En daar leren we dan heel veel over gesprekstechniek en hoe je begrijpend met iemand in contact kunt zijn. Maar wat doet Jezus nu? Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten hebben gezegd? Dat klinkt weinig pastoraal. Jezus had natuurlijk ook kunnen vragen of kunnen zeggen om de ruimte te geven, jullie zullen wel heel verdrietig zijn en teleurgesteld. Niets van het alles Jezus lijkt hier absoluut niet pastoraal te zijn. Maar misschien moeten we toch even terug naar Psalm 23, waar gesproken wordt over pastoraal zijn. De Heer is mijn herder. En daar leren we de herder kennen als iemand met een stok en een staf, die ook wel eens een kluit naar iemand gooit. Naar een schaap in dit geval. En eigenlijk zie ik Jezus hier een paar kluitjes gooien naar die twee leerlingen die er niets van begrijpen. Op een heilzame manier confronteert hij hen met wat er gebeurt. Jezus is herder. Maar goed, hij is ook leraar. Want dan gaat hij vertellen, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? He, snap je dat nou niet? Het is zo vaak gezegd. En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en bij de profeten. En dan denk ik, daar zou ik wel bij geweest willen zijn. Zo al wandelend. Jezus die als het ware met een bijbeltje in zijn hand. Dat kan natuurlijk niet, want ze hadden geen bijbeltjes. Maar al die verhalen. En Jezus ging er doorheen. En die twee leerlingen wisten waarschijnlijk ook wel het een en ander. En haarscherp wees Jezus. En daar kun je mij tegenkomen in het Oude Testament. En daar zie je mij al in het Nieuwe Oude Testament. Ik zou er wel bij geweest willen zijn. En we snappen er ook wel iets van dat die mannen even laten zeggen, brandde ons hart niet in ons toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Dat is Jezus aan het doen. Hij ontsluit de schriften voor deze mannen. En dat leert ons natuurlijk ook wel wat over hoe we met de schriften omgaan. Misschien dat hier de belangrijkste leesregel wel wordt geleerd aan ons. Namelijk, zoek steeds Christus. Jezus laat vanuit al die verhalen en wetten uit het Oude Testament laat hij zien dat het over hem ging. Wat er over hem geschreven stond. En wij kunnen nu andersom zeggen, als wij dan die schriften lezen, altijd op zoek naar de Christus. Want je kunt ook zo Bijbel lezen dat je wel heel veel kennis over de Bijbel vergaart, maar toch Christus niet ontmoet. Dat is eigenlijk wat alle fariseeën en schriftgeleerden deden. Tenminste, die we tegenkomen in het Nieuwe Testament. Ze weten heel veel van de Bijbel. Maar ze ontmoeten Christus niet. Maar wat nu zo opvallend is in het verhaal. En dan zeg ik het een beetje plat. Het kwartje valt niet bij die twee leerlingen. De Emmausgangers wandelen zo samen op met Jezus Christus die de schriften opent. En ze vinden het blijkbaar ongelooflijk wat ze horen, maar ze herkennen de levende niet. Er vindt nog niet een echte ontmoeting plaats. Jezus probeert binnen te komen, maar er moet nog meer gebeuren. Blijkbaar kun je dus ook zo naar de schriften luisteren. Op zo'n manier dat je niet Jezus tegenkomt. Dat er geen echte ontmoeting plaatsvindt. Een van de reformatoren heeft eens gezegd dat wij Christus ontmoeten in het gewaad van de schriften. Hij komt in het gewaad van de schriften naar ons toe. Maar soms kunnen we zo geïnteresseerd zijn in het gewaad dat we vergeten dat Christus daarin naar ons toe komt. En dat is eigenlijk wat er op dit moment nog gebeurt in dat verhaal van die Emmausgangers. De schriften gaan open, maar ze zien Jezus nog niet. Maar dan komt het tot de ontdekking. Want er gebeurt wel wat met die Emmausgangers in die ontmoeting. Ze naderen het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan. Hele krachtige uitdrukking. Ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. Ze zeiden, blijf bij ons. Want het is bijna avond en de dag loopt een einde. En Jezus gaat mee. Ze zijn blijkbaar geraakt door de schriftuitleg van deze profeet. En ze hebben gewandeld met Jezus. En ze hebben als het ware aan de voeten van Jezus gezeten toen hij uitleg gaf vanuit de schriften. En nu gaan ze ook eten met Jezus. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood. Het zijn bekende klanken voor als je vaak in de kerk komt. Want dan denk je, ja, daar wordt de avondmaal gevierd. Hij nam het brood, hij sprak het zegengebed uit, hij brak het en hij gaf het hun. En dan komt misschien wel de clou van het verhaal. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Ze hadden hem niet herkend toen ze zo met hem aan het oplopen waren. Ze hadden hem niet herkend toen hij de schriften aan het uitleggen was. Ze herkenden hem toen hij het brood brak. Misschien dachten ze terug aan het laatste avondmaal, dat Jezus het brood brak. Misschien dachten ze wel terug aan de wonderbare spijziging. Misschien dachten ze wel terug aan de broodpreek die Jezus had gehouden. Ik ben het brood dat leven geeft. Dus hier op dit moment, als Jezus dat brood breekt, op dit moment herkennen ze, op dit moment openbaart God aan hen dat dit de Christus is, de levende Heer. Het is echt een openbaring. Hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij werd ontrokken aan hun blik. Opeens is hij ook weer weg. Maar er is nog wel het brood dat gebroken is. En dan gaan ze met elkaar in gesprek. Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ja, hun hart brandde toen Christus de schriften opende, maar toen hij het brood brak, groeide de brand uit tot een vuur. Een vuur van de geest van Christus die het hart opende en in vlam zette voor de levende. Hij is waarlijk opgestaan. Hij is er weer. En ze gaan het zo meteen aan de anderen vertellen. Want als je Jezus hebt ontdekt, dan wil je dat ook delen. En wij stappen weer terug. En wij ontdekken dat die weg via Emmaus een soort omweg was. En het leert ons dat het ontvangen van Christus en het herkennen van Christus niet iets vanzelfsprekends is. Dat vind ik echt het mooie van dat Lucas-evangelie, dat we alle ruimte krijgen om onze twijfels te hebben, om blind te zijn, om het niet te zien. En wat is het dan mooi dat Jezus Christus hier zelf door het breken van het brood de ogen van de Emmausgangers opent. Dus als je zelf ook wel eens in verwarring bent over de vraag, is hij werkelijk de levende? En weet dan dat je in je onzekerheid gezien wordt en gekend bent. En je mag ook iets bemoedigends uit dit verhaal halen. Hij is bij je. Hij loopt naast je. Ook al zie je hem niet. Wij worden al door Christus gezien en gekend en bemind, nog voordat wij hem zien en kennen en beminnen. Ja, we mogen ontdekken, als we dit verhaal zo op deze paasavond lezen, wij mogen ontdekken dat de Heer met ons meereist. Hij is onze reisgenoot. En daar gaan we een lied over zingen. En dat lied gaat zo: de Heer is onze reisgenoot. Hij die ons zijn gezelschap bood en sprekend over kruis en graf, geduldig tekst en uitleg gaf. Zo valt een lange weg ons licht. De schrift opent een ver gezicht en brengt verdwaalden dicht bij huis. Verloren zonen komen thuis. De avond daalt. Blijf bij ons, Heer. Hij zet zich aan de tafel neer en breekt het brood en schenkt de wijn. Die gast, het moet de gastheer zijn. Wij keren naar Jeruzalem, ons brandend hart verneemt zijn stem. Hij deelt met ons het dagelijks brood. De Heer is onze reisgenoot. Laten we dat samen zingen. De Heer is onze reisgenoot. Amen.